Welkom bij de podcast Ketenbreed Leren, waarin we met inspirerende gasten op zoek gaan naar verbeterkansen voor de jeugdhulp. Deze podcastserie maken we in het kader van het onderzoek waarin we samen met Acare, Curium, eHub en HHS de levensverhalen hebben opgetekend van 31 jongeren die intensieve specialistische hulpverleningstrajecten hebben doorgemaakt. Deze verhalen verdienen het om gehoord te worden, want de jongeren en ouders legden de vingers op de zere plek, wat laat zien wat er misgaat. Maar ze verwoorden ook waar ze juist behoefte aan hadden of hebben, wat juist kansen biedt om van te leren. Wat had hen geholpen op de moeilijkste momenten? Wat had hen meer vertrouwen gegeven en meer regie over hun eigen leven? Op basis van antwoorden op dat soort vragen moeten we de jeugdzorg met elkaar verbeteren. Hiervoor zijn uit al die unieke verhalen rode draden gehaald. En deze namen we in de afgelopen uitzendingen door met ervaringsdeskundigen en professionals. We zijn inmiddels aanbeland bij de laatste aflevering, waarin we gaan terugkijken op het casusonderzoek zelf. Omdat het proces net zo belangrijk is gebleken als het resultaat. En ik beloof jullie, juist als je niet als onderzoeker maar in de praktijk werkt, gaan we ervoor zorgen dat deze podcast ook heel interessant wordt voor jou. En dat doe ik samen met Rachel Mulder, orthopedagoog en GZ-psycholoog bij Centrum Jeugd en Gezin in Apeldoorn. En Marieke de Jong, onderzoeker en kwaliteitsadviseur zorgontwikkeling bij Acare. Dat is jullie functie en het bedrijf waar je voor werkt, maar jullie hebben ook dingen gedaan voor het onderzoek. Wat is je relatie tot het onderzoek, Marieke?
Voor het onderzoek Ketenbreed Leren was ik coördinerend onderzoeker vanuit Acare.
En dat houdt in dat je...
Eigenlijk alle gegevens bij elkaar bracht en zorgde dat iedereen zich netjes aan de regeltjes hield. Eigenlijk, ja, toch Marjan?
Jij let op de kwaliteit.
Ja.
Oké. Okay. Ja. en jij... Rachel.
Ja, ik tweeledig, althans als casusonderzoeker. Uiteindelijk waren de casusonderzoekers nodig en vanuit daaruit bijdrage geleverd en ook deelnemer mogen zijn vanuit mijn eigen professie bij een casus waarbij ik betrokken was.
Duidelijk, we gaan die rollen ook straks splitsen. We gaan eerst naar hoe het was voor jou als deelnemer en daarna als casusonderzoeker. Maar we hebben ook nog Marjan aan tafel zitten. Jij bent fan van hun allebei, heb je verteld. Dus waarom heb jij deze twee dames uitgenodigd?
Wat ik leuk vond om Rachel uit te nodigen is omdat ze zowel als professional als casusonderzoeker heeft deelgenomen. En wat ik heel leuk vond in het casusonderzoek waar ze als professional deelnam, waren de ouders razend enthousiast over Rachel. Die zeiden namelijk, die waren over heel veel professionals minder enthousiast, maar over Rachel heel enthousiast. En die zeiden, ja weet je, die belt dan gewoon op vrijdagavond als er nog even iets besproken moet worden, dan belt ze gewoon nog even. Nee, Rachel die verdient bloemen. En wat ik daarnaast heel leuk vind aan Rachel is dat zij dat ik heb gemerkt dat zij een hele mooie taakopvatting van haar werk heeft. En dat als zij bijvoorbeeld als GZ-psycholoog bij een jongere of een gezin betrokken is en die jongere verblijft in een instelling en zij maakt zich zorgen over wat er daar gebeurt, dan bemoeit ze zich daar gewoon tegenaan. En dat vind ik een hele mooie taakopvatting. Dus daarom ben ik fan van Rachel. En ik ben fan van Marieke, omdat Marieke was inderdaad het geweten van ons onderzoek. En elke keer als wij de neiging kregen om het een beetje te gaan verrommelen, dan werden we keurig teruggefloten door Marieke. En Marieke die doet dat dan altijd heel charmant. Marieke is niet dominant, Marieke is niet kattig. Marieke doet dat heel vriendelijk. Maar wel dat wij dachten, oh ja, maar dan moeten we gewoon wel naar Marieke luisteren. Dus dat heeft ze ontzettend goed gedaan. En dat heeft ons heel erg geholpen om er een heel mooi onderzoek van te maken.
Wauwie. Kunnen jullie omgaan met complimenten of zou ik snel doorgaan?
Ja. Nou, het is leuk om te horen, maar...
Zo ook wel niet genoeg.
Het klinkt alsof jullie practicen wat te preachen, in ieder geval in jullie eigen werk. Nou Marjan, tot nu toe stelde ik je enkel voor als onderzoeker, maar dit is mijn laatste kans om de luisteraars te vertellen dat wat je nog meer bent. Orthopedagoog, adviseur jeugdhulp, docent, ouder en gewoon een leuk mens. En je noemde jezelf ook bemoeial in de jeugdzorg. Dus ik dacht, voordat we in de laatste aflevering het onderzoek induiken, als je terugkijkt op alle afleveringen, wat wil je als bemoeial nog over alle inhoudelijke onderwerpen van het onderzoek zeggen?
Oh, dat is zo moeilijk, want we hebben inderdaad al die mooie rode draden. En voordat je het weet met al die aanbevelingen, verlies je je daar ook in. Dus ik denk wat ik vooral tegen professionals zou willen zeggen. Als je naar die rode draden en die aanbevelingen kijkt, waar ga jij nou op aan? Waarvan denk je, daar zou ik wel mee aan de slag willen gaan? Want je hoeft niet met alles tegelijk aan de slag en dat kan ook helemaal niet. En het is ook zeker niet de bedoeling van het rapport dat mensen daar lamgeslagen door raken. Maar ik zou vooral mensen willen uitnodigen om na te denken over waar ga ik op aan? Waar wil ik morgen al een klein beetje beter in worden? Dus dat zou ik misschien nog willen zeggen.
Duidelijk. Ik ben benieuwd naar het onderzoek, maar even vanuit mijn eigen beleving. Als mijn casus nou op tafel lag, ik weet niet of jullie een tafel gebruikten, maar als mijn casus vroeger van mijn intensieve traject, ja. Als jullie daarmee aan de slag gingen, wat had ik dan meegemaakt in dit onderzoek?
Nou, als eerste wordt jou gevraagd of je mee wilt werken. Dan leggen we natuurlijk iets uit over het onderzoek.
En
dan
ik zeg ja.
Jij zegt ja. En je ouders wordt het ook gevraagd. Die zeggen dan hopelijk ook ja. En wat we vervolgens doen is dat we jou gaan interviewen. En dan vragen we jou naar je leven. Waar je gewoond hebt, waar je op school hebt gezeten, hoe het daar was. Wat je hebt meegemaakt aan leuke gebeurtenissen en aan minder leuke gebeurtenissen. Welke hulp je hebt gehad en hoe dat was. Of je daar wat aan had of juist helemaal niks. En dat vragen we ook aan je ouders. En we leggen jou en je ouders nog 2 vragenlijsten voor. Dan doen we vervolgens kort dossieronderzoek en dan hebben we een leersessie. En wat we in die leersessie doen, is dat we een behangrol maken waar we jouw levensverhaal op zetten. Dat is een behangrol van ongeveer 10 meter. En dan vragen we, dat leven lopen we langs en daar mag jij dan ook op aanvullen. En dan vragen we 2 belangrijke vragen aan iedereen die daar is. Dus aan jou en je ouders en aan de professionals. Als eerste vragen we, ga staan op een plek langs die rol, langs jouw leven, waarvan je zegt, daar heb ik goede hulp gehad. En dan vragen we aan jou en je ouders en de professionals, waarom ga je staan waar je staat? Wat heb je dan voor hulp gehad? Wat heb je daar toen aan gehad? Of wat heb je daar nu nog aan gehad? En vervolgens vragen we als tweede vraag, ga staan op een plek waarvan je denkt, als ze daar iets anders hadden gedaan, dan was ik misschien niet in de 24-uur setting terechtgekomen. En dan vragen we ook weer, waarom ga je hier staan? Wat was er toen dan aan de hand? Wat hadden ze toen dan moeten doen? En op basis van deze 2 vragen hebben we dan flappen verzamelen met sterke punten en met verbeterpunten. En vervolgens vragen we aan jullie, met behulp van een paar stickertjes, om te stickeren waarvan je denkt, dat was nou echt een belangrijk sterk punt, dat er moet blijven bestaan. Als de hele jeugdzorg verandert, moet dat blijven. En we vragen ook, wat vond jij nou de belangrijkste verbeterpunten? Vragen we ook aan iedereen. En we vragen aan jou als jongere persoonlijk nog terug, waar heb jij je stickers geplakt? En op die manier komen we met elkaar tot een top 3 van sterke punten en verbeterpunten. En dan mogen jullie als jongeren en ouders mogen jullie weggaan. En dan hebben we nog een reflectiesessie met de professionals om te kijken, wat heb je nou vooral geleerd? En ook, wat maakt nou dat bepaalde dingen al wel lukken in de jeugdhulp? En wat maakt nou dat andere dingen nog niet lukken? En wat is daar dan voor nodig? Dus daar staan we met hen nog bij stil. Dus dat is in het heel kort wat je dan allemaal meemaakt als jongere. Oh ja, en wat ik niet vertelde is dat we tussen die interviews en die leersessie kijken we nog in jouw dossier. En dan met name naar een behandelplan om te kijken wat vinden we nou terug in die behandelplannen, maar ook een soort intake-adviesverslag, hè, van het begin om te kijken waar is daarin gekeken. En om als we eventueel wat onduidelijkheden hebben over chronologische volgorde, checken we dat ook nog in het dossier.
Uitgebreid stappenplan, dus ja. Dit kan morgen iedereen doen, denk ik. Ga ik straks aan Marieke vragen of het zo makkelijk is dat we dit allemaal morgen gewoon even kunnen gaan doen. Maar eerst was ik even benieuwd naar jou, Rachel, want nu weten we wat ik als jongere zou doormaken in zo'n onderzoek. Maar hoe was het voor jou als professional om deel te nemen?
Nou, het was heel leuk in die zin dat ik geen onderzoeker ben, maar gewoon inhoudelijke professional. En door een trainer module eigenlijk getraind ben om dat casusonderzoek te doen. Heel methodisch, helemaal inderdaad volgens een heel goed stappenplan. En dat was heel mooi om te doen, want doordat je als onderzoeker dat gaat doen, wat Marianne eigenlijk net ook al zei, ga je heel systematisch dingen vragen, maar mag je ook, doordat je eerst het contact maakt met de jeugdigen en ouders, mag je ook dingen vragen, want je gaat er niet iets van je vinden, je gaat er niet iets van zeggen, je gaat eigenlijk gewoon heel veel informatie ophalen. En eigenlijk zijn die ouders en die jeugdigen heel bereid om jou hun verhaal te vertellen. Ja. Dus ja, heel mooi om op die manier te doen. En toch heel, ja, wel heel gestructureerd, want dat was inderdaad is helemaal netjes vastgelegd. Ja. Ja.
En ook een jongere die jij begeleid hebt, was een... Ja, dat klinkt ook kut, zeg. Maar was een casus.
Ja, zeker.
Hoe is dat dan? Want ik kan me voorstellen, als ik bijvoorbeeld welk punt had anders gekund, nou, ze hebben niet naar mijn homoseksualiteit gevraagd. En dan was het heel mijn leven anders gelopen. Dan wisten ze dat ik met mezelf worstelde of zo. Het is best confronterend voor jou om te horen wat je eigenlijk
Ja, nou, ik denk wel wat we anders hadden kunnen doen als je er achteraf naar kijkt. Zeg maar het punt waar deze ouders op dat moment, want de jeugd was niet bij de reflectiesessie, gingen staan waar de beste hulp was. Dat was echt al in veel vroeg kinderlijker, waar ze ervaren hadden, waar goede hulp was. En ook bepaalde aspecten die ze daar heel concreet konden noemen. Dat je zegt, ja, waarom is daar niet meer van gedaan? En als ik kijk naar mijn eigen rol daarin als professional, ja, dan hebben we toch wel te veel naar het huidige beeld gekeken. Dus te weinig eigenlijk al destijds gevraagd van, nou, wat heeft toen geholpen, wat niet, wat wel, om dat weer te benutten voor de hulp die dan nodig is. Terwijl je dan toch geneigd bent om meer naar het beeld van dat moment te kijken en te kijken van welke hulp is nu nodig, zonder die informatie te benutten.
Dus dat heb je als deelnemer in ieder geval geleerd?
Ja.
En was er ook iets verrassend, iets pijnlijks, iets wauwie, iets?
Nou, wat ik mooi vind, is eigenlijk wat Mian net zei als compliment, maar dat vond ik in die zin verrassend, dat je eigenlijk, naar mijn idee, zo simpel als je dat kunt doen, hè, naast ouders gaan staan en bepaalde betrokkenheid tonen, hoe belangrijk dat eigenlijk is in een heel proces waar ouders in zitten. Hè? Omdat je soms ja, een bepaalde situatie als ouders, maar ook als professional moet verdragen. Waardoor dat je ernaast gaat staan, dat ze dat ook beter kunnen, zeg maar, om dat te doen. Dus dat vond ik mooi, ook om van hen terug te horen. Maar ook wel dat ik eigenlijk minder bekend was bijvoorbeeld met persoonlijke omstandigheden van een van de ouders. En waarvan ik wel dacht van, hey, hoe kan het nou dat ik dat eigenlijk niet wist? Ja, dat had ik eigenlijk alleen maar mezelf aan te rekenen.
Oh ja.
Ja. Dus dat was verrassend negatief, maar wel, wel een blik waarop je volgende keer denkt, hey, maar daar moet ik echt meer oog voor hebben.
En ik kan me ook voorstellen dat voor die deelnemers ook best helend is geweest, dat hele proces. Gebeurt er bij hun ook, zie je bij hun ook dingen veranderen of?
Nou, je ziet wel een stuk, het geeft denk ik voor hen een eigen verhaal ook om het weer op een rij te zetten. Dus het geeft ook een soort volgorde ook voor, want de situatie waar ze in zaten gaf ook nog kijken van waar moeten we heen. Dus het gaf ook informatie op dat moment van waar ze zaten van hé, wat hebben we nodig? Wij als ouders, maar ook voor ons kind. En ik denk dat het inderdaad vooral de motivatie, en dat vind ik zo mooi, die ouders en jeugdigen hebben om hun verhaal met jou te delen, om eigenlijk gewoon die bijdrage te leveren aan dat verbeteren. Ja, en dat eigenlijk zo van nature dan gaat, dat vind ik dan wel heel knap van nou, de mensen die meedoen. Ja.
En ook, je kijkt ook terug op jouw aandeel in hun leven. Het lijkt me ook wel een spiegel voor de professional.
Zeker is het een spiegel, ja, zeker. En het is ook, je staat er met andere professionals, dus het is ook mooi om daar eigenlijk door de vorm, hè, door de vorm en de duidelijke structuur in die reflectiesessie, ook al snel zeg maar de veiligheid te ervaren om daar ook gewoon vanuit die levenslijnen, vanuit die letterlijke behangrol die daar ligt met dat hele verhaal, dat zo op die manier te doen gestructureerd. En daardoor krijg je ook de informatie die je nodig hebt naar boven eigenlijk. Ja.
En Marieke, wat is er volgens jou uniek aan dit onderzoek? Want je doet heel veel verschillende onderzoeken. Vind je de andere onderzoeken nog wel leuk? Of denk ik, ik wil alleen maar dit soort onderzoeken doen?
Nou, in het algemeen doe ik heel graag onderzoek wat gelijk eigenlijk betrekking heeft tot de praktijk. Je hebt allerlei soorten van nuttig onderzoek, maar dat vind ik echt leuk. En ketenbreed leren is daar wel een heel mooi voorbeeld van. Omdat eigenlijk het vergaren van kennis, dus echt onderzoek doen aan zich, maar ook veranderen zo mooi samengaan in dit project. En dat is wel uniek. Dus ook wat Rachel al zegt, dat professionals ook kunnen ervaren waar het misschien anders kan. En dat ook beweging veroorzaakt. Dat is wel heel mooi. Ja.
En komt het nou allemaal uit jouw mouw geschud, Marian? Of is het beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen, deze aanpak?
Het is goed gejat en goed aangevuld, denk ik. Waar we het op gebaseerd hebben is deels het onderzoek wat Hilde Tempel onder andere heeft gedaan in Flevoland, waarin ze gekeken, teruggeblikt hebben. We hebben dat was nog een onderzoek waarin vooral met professionals samen is gekeken. We hebben geleerd van het onderzoek. Er heeft in Friesland een onderzoek plaatsgevonden door de academische werkplaats, waarin ouders en jongeren ook zijn gesproken. En daarin merkten we ook, daar leerden we van dat het ook belangrijk is om professionals de gelegenheid te geven om nog apart te mogen reflecteren. Omdat ze soms toch bepaalde dingen niet willen zeggen, omdat ze ouders niet willen kwetsen, et cetera. En we hebben het gebaseerd op Learning Together. Dat is een methodiek uit Engeland. En die drie hebben we naast elkaar gelegd en daarop aangevuld. Omdat in ieder geval wij het belangrijk vonden om ouders en jongeren ook echt te spreken. En niet alleen je te baseren in je oordeel op professionals en op een dossier.
Klinkt zo logisch.
Ja, hè?
En wat zijn verschillen met regulier onderzoek?
Nou, het leuke is, dat zegt Marieke ook al een beetje, en je hoort het ook terug van Rachel. Bij regulier onderzoek, dat richt zich heel vaak op enkelvoudige problemen, hè, klassiek wetenschappelijk onderzoek. Degene die daar het meest van leert, is de onderzoeker. En de uitkomsten daarvan hebben vaak ook nog een vertaalslag nodig naar de praktijk. En het leuke van deze vorm van onderzoek is dat professionals direct leren, direct geraakt worden en direct leren. Het leuke is dat casusonderzoek waar Rachel als professional bij betrokken was, nou dat is denk ik meer dan een jaar geleden. En Rachel kan nu nog letterlijk vertellen wat ze daarvan geleerd heeft. Terwijl als ik haar een jaar geleden een artikel over een onderzoek en de uitkomsten ervan had gegeven en ik zou nu vragen, goh, wat is er uitgekomen? Of ik zou aan een rijtje met belangrijke kenmerken of factoren geven. En ik vraag haar nu na een jaar, wat heb je daarvan geleerd? Ja, dan weet ze dat niet meer. Dus het mooie is dat direct die professionals in de praktijk leren, dat ze geraakt raken, waardoor ik denk dat het ook lukt om beter te leren. En dat blijft beter hangen.
En over leren gesproken, Marieke, wat heb jij er als onderzoeker van geleerd?
En wat ik over de methodiek heb geleerd is dat het heel belangrijk is om eigenlijk trouw te blijven aan die methode en ook intervisie daarop te doen. Omdat ik zie bijvoorbeeld in andere projecten dat het leren van de verhalen van de jongeren wordt gecombineerd met het proberen te verbeteren van de situatie van die individuele jongeren. En dat best wel moeilijk is, omdat je dan als je de situatie ook wil verbeteren, ga je zelf ook snel in de actiestand schieten. En neem je misschien niet voldoende de tijd om het hele verhaal te horen, het hele verhaal in kaart te brengen en te luisteren naar wat ouders en jongeren belangrijk vinden. En dat is nou juist de kracht van deze methode. Dus dan is het belangrijk om het geduld op te brengen om wel al die stappen te volgen voordat je bedenkt wat je wil gaan doen.
Ja, dus niet ons hulpverlenerscomplex aan laten gaan. Niet dat jij denkt, ik heb nog een logeerkamer, kom bij mij wonen. Ja. Maar eerst gewoon door met het onderzoek.
Ja, ja.
Voor de mensen die het niet kunnen zien, maar Jan steekt zo netjes je vinger op. Jij wil heel
ik
graag
denk, ik doe een seintje, heel erg voorzichtig. Maar nee hoor, jij gaat dat gewoon hardop zeggen.
Je wil heel graag wat zeggen.
Nou, ik ben het zo eens met Marieke. Wat je ziet, is wat helpend is voor professionals, is als je mag terugblikken op een casus waar je niet nu iets in hoeft. Want als professionals iets moeten in een casus, dan schieten ze voortdurend in een oplosmodus. En waar je ze juist toe wilt uitnodigen, en wat ze ook, dat waarderen ze ook heel erg, dat hoorden we ook steeds terug, is als je gewoon alleen maar mag leren. En je mag daar gewoon met een soort onderzoekersrol mee leren van het verhaal, zonder dat jij daar iets direct in hoeft te doen. En ik denk, als je het gebruikt om te bedenken, hoe gaan we dat nu anders doen bij dit gezin, dan lukt die leerstand bijna niet.
Ja. En ik heb op een blauwe maandag ook nog onderzoeksmethodiek en zo op de universiteit gehad. En dan moest je altijd kritiek leveren of is het wel betrouwbaar, is het wel valide. Dus dat ga ik ook even lekker op die stoel zitten tijdens deze podcast. Want het verschilt natuurlijk per hoeveel jongeren er mee hebben gedaan aan het onderzoek. Dus is het dan wel generaliseerbaar naar de gehele jeugdzorgsector? Want zo hebben we de afgelopen tijd over gepraat. Of hadden we alleen maar moeten zeggen het geldt alleen maar voor een bepaalde sector? En doen hier niet alleen maar jongeren aan mee die denken, ik vind onderzoek leuk, ik kan lekker meepraten. En heb je dan niet ook een vertekend beeld? Marieke kan niet wachten om te antwoorden. Die denkt, hoppa, yes, kom maar door.
Nou ja, over het eerste punt. Nee, we kunnen niet conclusies trekken voor de hele jeugdhulp. Maar wat we hebben willen doen is een exploratief onderzoek. Dus we willen zoveel mogelijk verhalen van zoveel mogelijk verschillende jongeren en ouders verzamelen. Om daarvan te leren. Nou, volgens mij is dat gelukt. Er is van alles uitgekomen. Heel veel nuttige informatie. Maar wat we ook zien is, ook al zijn het verschillende type instellingen waar die jongeren verblijven, hun levensverhalen, daar zitten best wel veel parallellen in. Ook de dingen die zij zeggen, zitten veel parallellen in. En wat we ook hebben gedaan is in die rode draden hebben we geteld. Nou, dat hoeft niet voor kwalitatief onderzoek. Je wil al helemaal niet voor exploratief onderzoek. Je wil gewoon allerlei soorten verhalen verzamelen. Maar het laat wel zien dat verschillende jongeren hetzelfde zeggen. Hè? Dat ze dezelfde onderwerpen benoemen. En dat hebben we ermee willen laten zien. Dus het zijn zeker aanwijzingen dat er dingen spelen. Maar we kunnen. Nou ja, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld dat we die adverse childhood experiences, dus traumatische gebeurtenissen zien. Dat dat in deze groep best wel veel voorkomt bij zowel de jongeren als de ouders. Nu kunnen we niet zeggen in deze sector heeft zoveel procent van de jongeren 4 of meer ACEs of zo, of ouders. Maar het is wel een sterke aanwijzing dat er iets aan de hand is. En zo moet je het, denk ik, zien.
Ja. Dus als ik dan zo'n onderzoeksverslag maak, dan moet je altijd zeggen, er is vervolgonderzoek nodig. Ja. Is er dan vervolgonderzoek nodig naar die ACEs? Of zeg je, wat zou je hierna als vervolgonderzoek willen doen?
Ja, ik vind persoonlijk die ACEs wel echt een heel belangrijk onderwerp. Wat je hier wel duidelijk ziet, omdat we zagen niet alleen die ACEs, maar ook in de dossiers en uit de verhalen bleek dat er ook niet altijd iets mee wordt gedaan, zowel bij de ouders als de jongeren. Bijvoorbeeld dat behandelaren ook niet wisten van die trauma's of traumatische gebeurtenissen van die jongeren.
Dan gaat het weer over jou, Rachel. Jij was zo'n behandelaar.
Ja, zeker. Nou ja, je ziet wel, en dat is eigenlijk wel wat ook geschetst wordt, hoeveel ruimte en tijd neem je in een bepaalde situatie om dat heel goed verder te verkennen en te kijken. Wat net al werd gezegd, ook hoe ga je het nou vertragen? Hoe ga je inderdaad iets verdragen? Hoe ga je nou zorgen dat je echt heel zorgvuldig kijkt? Ja, dat heb ik in ieder geval in mijn proces destijds niet zorgvuldig genoeg gedaan. Dus daar leer je dan wel van dat je. En dat is ook wat ik nu bij de professionals, dat is wat ik meteen al meeneem in mijn werk, in de werkbegeleiding aan de collega's die ik geef, is zorg nou ook in acute situaties, zelfs crisissituaties, ga vertragen. En ga kijken wat er nodig is om de huidige situatie te verdragen, om vervolgens te kijken, ja, wat is er nou echt nodig en waar gaan we deze jeugdigen, maar waar gaan we ook deze ouders echt mee helpen in de volgende stap? Ja, en dat is wel heel belangrijk. En dat zie je inderdaad in de rode draden waar Marika aan verwijst, hè, die er dan uit zijn gekomen. Dat is ook heel herkenbaar in de dagelijkse praktijk, denk ik, voor heel veel mensen, professionals die in de jeugdhulpsector werken.
En als we het hadden over, misschien doen er alleen maar verbaalsterke jongeren mee of die dit tof vinden. Als jij in een dossier van een jongere hebt staan, licht verstandelijke beperking en getraumatiseerde ouder. Zou je die dan deel laten nemen aan dit onderzoek? Of zou je dan juist iemand anders uit je laadje pakken dat je denkt, nou, we pakken toch die andere jongeren hiervoor?
Nee, jazeker. Kijk, en de voorwaarden waren ook gelukkig niet zo. Hè? Dus er waren wel voorwaarden over uit huis. Er waren duidelijke voorwaarden, maar dit was er geen van. En je ziet ook als casusonderzoeker dat je ook met een ouder met bijvoorbeeld een lichtverstandelijke beperking door de gestructureerde manier en je eigen kundigheid, hè, als professional als casusonderzoeker prima dat gesprek kan voeren. En ook de informatie die je nodig hebt en die je eigenlijk wil naar boven halen, krijgt. Elke ouder en jeugdige die wil deelnemen zich net zo uitgenodigd voelt om dat te doen en het verhaal te delen.
Dat is ook weer echt een verantwoordelijkheid, denk ik, van ons als onderzoekers om te zorgen dat iedereen vertegenwoordigd is. En ook om iedereen zo aan te spreken dat hij zijn eigen verhaal kan doen op zijn eigen manier.
Mooi. En Rachel, wat vond je er lastig aan? Want nu klinkt het allemaal als dit was fantastisch, dit was leuk, ik heb ervan geleerd. Was er ook iets uitdagend?
Nou, in mijn rol als casusonderzoeker bedoel je, denk ik? Ja. Nou, ik vond het natuurlijk best. Ik heb duidelijk training gehad en trainer-trainer sessie gedaan. En zelfs een professional. Maar het is natuurlijk uiteraard ook best spannend. En om te kijken van, hey, hoe gaan die professionals met elkaar reageren in zo'n sessie? Of hoe gaat dat eruit zien? Dus ja, maar gelukkig doordat je dat ook met z'n tweeën doet, gaat dat heel goed en zorgvuldig. Wat vond ik nou echt lastig? Echt lastig. Nou, ik vond niet denk ik echt iets heel lastig, maar het is vooral gewoon heel toch gewoon heel boeiend hoe je het doet. Maar je moet wel, kijk, het is uiteindelijk vraagt het wel Het hele proces totdat je uiteindelijk de interviews gaat doen, het hele dossieronderzoek en dan de leerreflectie. Het vraagt gewoon even ook van jou als onderzoeker geduld om de hele boel bij elkaar te krijgen en het hele onderzoek uit te voeren. Dus het hele proces even daaromheen tot je het uiteindelijk gaat doen, ook dat vraagt even gewoon ruimte en tijd om uiteindelijk te komen waar je wil komen.
En het was de tijdsinvestering je wel waard dus?
Ja, zeker, zeker. Ja. Het heeft me rijker gemaakt als professional en ik heb andere ervaringen mogen opdoen, dus zeker.
En ik denk ook als je dit misschien in een wat vroeger stadium doet bij jongeren, dat verkeerde keuzes in de hulp die je hiermee voorkomt, dat ook is wat het oplevert om die investering van tijd te doen. Ja.
En Marianne, mm-hmm. Rob zei in een podcast dat hij het wel heel heftig vond om dan na 3 casussen te denken, ik leg het even weg. Mm-hmm. Jullie hebben er 31 door zitten woekeren met z'n allen. Mm-hmm. Had je niet ook behoefte aan iets positiefs? Dat je dacht, kunnen we ook gewoon een positief traject een keer onderzoeken?
Het leuke is wel dat er zowel aandacht is voor die sterke punten als verbeterpunten. Dat helpt. Mm. En het leuke is ook dat je dit casusonderzoek hoef je ook niet alleen maar te doen bij casussen die geëindigd zijn in de 24-uurzorg of waar. Hè, je ziet ook nog wel eens dat ik gevraagd word met name voor, ja, daar is het helemaal misgegaan. Kun je een casusonderzoek komen doen? En terwijl het ook ontzettend leuk is, en dat heb ik ook wel gedaan, om casusonderzoek te doen naar succesvol verlopen trajecten. Ik heb in Rotterdam een casus gedaan waarbij alle professionals zeiden, er was een meisje wat in de pleegzorg verbleef bij haar grootouders. En waarvan alle professionals zeiden, die had ook in de gesloten jeugdzorg terecht kunnen komen. En dan is het ontzettend leuk om met de jongeren, met moeder, met grootouders, met alle betrokken professionals eromheen te kijken, wat maakt nou dat we dat met elkaar hebben kunnen voorkomen? En we hebben ik heb in Gelderland in de jeugdreclassering, was een hulpvorm waar heel veel mensen eigenlijk heel enthousiast over waren. En waar we ook zijn gaan kijken aan de hand van een casusonderzoek, wat maakt nou dat het voor deze jongeren werkt? Dit was een jongere die verschillende terreinvoorzieningen achter zijn kiezen had en nu begeleiding kreeg en eigenlijk een ommekeer had gemaakt. En het mooie was dat, want er was uit wetenschappelijk onderzoek van alles gekomen over wat werkt om jongeren te begeleiden bij de jeugdreclassering. En wat hieruit kwam, was met name het belang van de regie terugleggen en de autonomie terugleggen bij de jongeren, aansluiten bij wat hij wil. En jongeren individueel benaderen en niet in een groep. Nou, en dan kom je toch op aanvullende informatie die je nog niet uit die wetenschappelijke stukken hebt gehaald. Dus dat is dit. En wat heel leuk is, om als je het zo doet, is dat zowel ouders, jongeren als professionals met een enorme boost uit zo'n leersessie gaan. Want de jongeren heeft het gevoel, kijk eens hoe goed ik het heb gedaan. Die ouders hebben dat ook en die professionals hebben dat ook. En ik denk ook, je kunt heel veel leren van dingen die ook goed gaan.
Ja, dus elke type vraag dat je vastzit en denkt hoe verder, maar ook leren van wat goed ging.
Ja, dus als je denkt, bijvoorbeeld rond, weet ik veel, het thema vechtscheidingen, dan kun je een aantal casussen gaan onderzoeken waar het niet goed gegaan is. Je kunt ook op zoek gaan naar bijvoorbeeld 3 cases waarvan je denkt, het was hartstikke ingewikkeld, maar we zijn wel met elkaar uitgekomen. Kun je ook kijken, ja, wat maakt er nou dat je daaruit bent gekomen met elkaar?
En over die boost waar mensen mee de sessie uitgaan, ik weet niet of je altijd zo enthousiast bent, Rachel, maar ik vond je in het voorgesprek en je zit hier te stralen. Dus naast de boost, wat heb je meegenomen in je werk als GZ-psycholoog? Of wat...
Nou ja, weet je wat ik vooral meeneem is inderdaad eigenlijk waar Marianne in het begin in de introductie ook wel een stukje al mee begon, is welk kleine stukje kun je zelf al veranderen. Hè? Dus dat hoeft niet inderdaad dat je meteen denkt, oh, ik doe misschien alles niet goed en ik moet het allemaal veel beter doen en dat lukt me niet of dat doe ik niet. Maar wat doe ik zelf al anders? En ik mag ook een aantal professionals begeleiden en daarin ook gewoon elke keer kijken, wat kunnen ze anders doen? Welke elementen breng je terug? Zoals vertragen, maar ook zoals ga dan inderdaad naar zo'n levenslijn. Gewoon algemeen een beetje kijken. Hoe zorg je dat je inderdaad die jeugdige beter betrekt? Nou, weet je, al die kleine stukjes die je in allerlei casussen kan doen, waardoor je al verandering brengt en die professional er al toe doet dat hij een beetje verandering brengt. En dat ik dat zelf ook doe. En dat je ook ziet wat het oplevert voor die kinderen en ouders uiteraard.
Want ik lees het onderzoek ook vooral hoe we de begeleiding en behandeling kunnen verbeteren. Maar daarnaast zou het eigenlijk ook de basis moeten zijn van hoe we de jeugdzorg organiseren, toch?
Ja, daar zit... En dat is een mooie grote vraag.
Jij wou klein denken. Ja. Maak hem toch nog even groot.
Nee, ja, maar dat uiteindelijk... Ik denk dat... Ja, je kunt natuurlijk heel groot zeggen van bovenaf... dit moet veranderen. Maar ik denk dat het de kracht hem erin zit... al in die kleine verandering... en wat ze ervaren inderdaad in zo'n reflectiesessie. En dat je dus dat het ook twee kanten op kan werken. Dus je kan zeggen landelijk, er moet wat anders. Maar als je bij die professionals begint... of het nou nu al in de praktijk is of in de opleiding... dat je als je daar begint, dan gaan ze het ook meteen in de praktijk brengen. Want anders krijgen we misschien wel weer een mooi rapport... over hoe we het allemaal anders moeten doen. En gaan mensen dat niet zo ervaren. Dus daar zit denk ik wel de kracht in.
Ja.
Ja.
En Marieke, hoe denk je dat we het nog beter kunnen laten landen in de sector?
Ja, ik denk dat meer van dit soort projecten, dat mooi is. Wat ik al eerder al zei, verschillende soorten onderzoek zijn nodig. Maar dit, zo ervaar je zelf ook wel echt... wat je zelf beter kan doen. En dat kan voor verschillende thema's gelden. Maar dat vind ik wel heel mooi aan dit project.
Ja, en dus ik denk ook wel dat de basis uiteindelijk is... Hè, dat mensen of professionals weten binnen hun organisaties... dat ze ook mogen leren en dat ze ruimte krijgen om te leren. Ja. En ook te reflecteren. Hè. Dus dat ze daar genoeg ruimte voor hebben om dat te kunnen doen. Als ze dat ervaren, dan ontstaat er ook veel meer openheid... voor dit soort mooie ontwikkelingen.
Ja.
Ja.
Ik had nog een stelling, maar jullie hebben me al helemaal overtuigd dat het niet zo is. Ik dacht, we moeten gewoon eens stoppen met al dat onderzoek en aan de slag met wat we al weten uit onderzoek. Maar in dit onderzoek ga je gewoon aan de slag. Dus die stelling die schrappen we gewoon lekker. Om af te sluiten, van al die rode draden in het onderzoek, is er eentje waarvan jullie denken, stel iemand is per ongeluk bij de laatste podcast beland. Welke podcast terugkijkend moet hij echt luisteren? Welke is voor jullie het belangrijkst?
Nou, wat ik steeds meer zelf terughoor, denk ik wel, is toch dat een rode draad ook maakt onderwijsprioriteit. Ik zie in veel casuïstiek hoe belangrijk dat voor jeugdigen is dat zij in onderwijs kunnen blijven. Omdat dat een omgeving is waar ze gewoon kunnen zijn wie ze zijn, waar ze meedoen met andere kinderen in wat ze doen. En ik denk dat we daar in het geheel in de samenwerking, dat vind ik een hele belangrijke die ik steeds meer in casuïstiek terughoor. En het onderwijs daar ook gewoon heel echt ertoe doet, ja.
Oké, en voor jou, Marieke?
Ik vind het echt heel erg moeilijk om te kiezen. We zien ook steeds meer hoe eigenlijk die verschillende rode draden samenhangen. En hoe iedereen zijn eigen onderdeel daarin heeft, zeg maar. En dus ik kan niet kiezen. Mag dat ook?
Oh. En Rachel heeft gekozen, maar je noemde schade verminderen weer tijdens het voorstel. Volgens mij vind jij ze ook allemaal stiekem
nee,
belangrijk.
Nee, zeker. We zaten naar het plaatje te kijken.
Nee, die aces niet.
En uiteindelijk gaat het om waar ga je een klein beetje... waar ga je op welke manier dan ook, of het nou onderwijs is... of hoe ouders betrokken zijn, hoe ga je die schade inderdaad... Hè, in die hele samenhang, hoe ga je zorgen dat die schade verminderd wordt... in het hele leven van een jeugdige en ouders die soms heel ingewikkeld kan zijn... En die soms heel moeilijk kan zijn. Maar waar kunnen we dat zo doen, hè, dat die schade inderdaad beperkt blijft... en we zoveel mogelijk proberen aan te sluiten.
Ja. Nee, want ik hoor in jouw verhaal ook juist al die andere podcasts in mijn achterhoofd al. Dat je het hebt over gedeelde besluitvorming, dat is weer de verklarende analyse... oordeelloos luisteren, de tijd nemen, leren reflecteren. En volgens mij, ouders en jongeren voelen zich gewoon niet goed genoeg gehoord. En ze kunnen best het zelf aangeven... wat hun heeft geholpen. En dat is precies wat jullie met dit onderzoek hebben gedaan. Dus dank voor alles wat jullie daarvoor hebben gedaan. En jij bedankt voor deze leuke samenwerking, Marjan.
Ja, heel graag gedaan. Jij ook bedankt.
Het laatste woord is aan jou.
Och, jeetje.
Ja.
Ik begon ook al met iets. Dan moet ik nu nog weer iets bedenken. Ik denk wat ik misschien nog wel zou willen zeggen. We hebben de neiging om allerlei verbetertrajecten nogal eens instrumenteel te maken. We gaan een methode maken voor de verklarende analyse, een middel. Of we gaan technieken trainen, zus, of weet ik veel wat. En ik denk, daaronder ligt altijd die basis van gelijkwaardigheid. Want als we een verklarende analyse maken, maar we doen het niet vanuit gelijkwaardigheid, dan helpt die niet. Als we het onderwijs betrekken, maar we doen dat over de hoofden van jongeren en ouders heen, dan helpt het niet. Dus ik denk, wat je ook wilt gaan doen... doe dat met een als onderliggende visie, die gelijkwaardigheid. Want anders dan wordt het weer het zoveelste instrumentje of de zoveelste methode. En dat is ontzettend jammer voor professionals, want die raken daar gefrustreerd van. Maar ook voor ouders en jongeren, want anders worden ze nog steeds niet gehoord.
Mic drop. De instellingen zijn al bedankt. Ik heb jou al bedankt voor onze leuke samenwerking en alles wat je gedeeld hebt. Ik wil ook nog graag Anke Wammes bedanken voor het idee van deze podcast, het goed organiseren, alle holding en alles wat je doet voor onze sector. En André Schoorlemmer voor de techniek, je chille energie hier en je poging om me aan de tijd te houden, wat niet helemaal lukt omdat er veel te veel te bespreken valt rondom dit onderzoek. En ben je nou nieuwsgierig geworden naar deze manier van leren of kan je niet genoeg krijgen van dit soort casusreviews? Wil je meer horen? Dan zien we je gewoon 10 oktober bij het symposium over ketenbreed leren. Dus meld je snel even aan via bgzj.nl.